tweede gedeelte van de Bijbel. Galaten 5. En in de preek sta ik vooral stil bij het begin, vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niet baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden, verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die u geroepen heeft. Bedenk goed, al een beetje deesem maakt het hele deeg zuur. De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik er daar volledig over eens zijn. Maar degene die u in verwarring brengen, zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. En wat mezelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn. Ze moesten zich maar laten castreren, die ongestokers. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat we uit onszelf najagen is een strijd met de geest en wat de geest verlangt is een strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Tot zover. Stefan Paas vertelde dat hij op een bijeenkomst was voor belangstellenden voor het christelijk geloof. En hij dacht, ik begin mijn lezing met een mooie vraag. Dus hij vroeg aan de mensen, wat is nou het grootste probleem in deze wereld? En hij hoopte dat die mensen dan zouden zeggen, ja, het grootste probleem is het lijden of zoiets. En hij had het dan voorgekookt, als mensen zoiets dan zouden zeggen, dan zou hij proberen dat uit te leggen dat dat met zonde heeft te maken. En dat Jezus gekomen is voor onze zonde. En nou ja, kon hij zo zijn boodschap vertellen. Dus hij stelde die vraag met dat in zijn achterhoofd. Wat is het grootste probleem in deze wereld? Ja, die mensen keken hem aan en die dachten van, ja, wat zou die bedoelen? Dus hij kreeg geen antwoord. Nou, dacht hij, nou, ik kan nog een keer de vraag stellen. Wat is het grootste probleem? Ja, en ergens op de voorste rij zat een vrouw en die keek hem vriendelijk aan. En denkt van, ach, die arme jongen, die staat er maar zo. Dus ze zei, nou ja, mijn grootste probleem is, ik kan geen enkel dieet houden. Ja, wat moest hij daar nou mee? Ik kan geen... Wat heeft diëten nou met Jezus te maken? Nou, Stefan Paas leerde twee dingen. Het eerste is, het is natuurlijk niet eerlijk om je publiek met een vraag op te zadelen waarvan jij helemaal niet geïnteresseerd bent in het antwoord. Want het is alleen maar een kapstokje voor je. En het tweede is dat mensen misschien wel met hele andere dingen bezig zijn dan het grootste probleem van de wereld. Maar wat had hij kunnen zeggen? Wat heeft Jezus te maken met die eten? Dat is natuurlijk toch wel een fascinerende vraag. Nou, ik heb er een week over na kunnen denken. Nou, iets, een dag of vier. Maar wat zouden jullie zeggen? Wat heeft Jezus met die eten te maken? Niet zo glazig kijken als die mensen me spelen. Er is geen verkeerd antwoord, hè? Ik ben echt geïnteresseerd. Ik wil het wel weten. Wat zou je nou zeggen?
Hij drinkt geen wijn meer tot de wederkomst. Wie? Wijn maakt dik.
Ja, oké. Okay. Ja, maar... ja, oké. Okay. Nog één. Nog iemand een idee?
Samen zijn.
Samen zijn? En waarom samen zijn? Wie zei samen zijn? Je kan beter samen een dieet houden. Je probeert het te veel alleen. Oké. Okay. Ja? Wat zeg je? Zuinig zijn op je lichaam, ja. Ja, en dan geven die vrouw nog meer straf, want ze probeert het al zo hard. Ja, je moet er zuinig op zijn. Het is. Maar er zijn dus best wel dingen om, als je erover gaat nadenken, maar als je op zo'n podium staat, je moet in één keer dan wat verzinnen, valt niet mee. Ik dacht zelf aan diëten heeft met eten te maken. En het gaat meteen, ik heb natuurlijk een heel jaar gepreekt over maaltijden en eten. En de tweede maaltijd in de Bijbel is de zondeval. Dan gaan Adam en Eva hebben ook moeite met hun dieet. Die gaan van de verkeerde vrucht eten. En nou kan je natuurlijk denken van, dan maak ik het een beetje plat. Dus Adam en Eva hadden wat moeite met hun dieet. Maar het is net andersom. Waarschijnlijk dat die vrouw haar dieet niet kon houden, dat heeft misschien een geestelijke betekenis. De Bijbel begint meteen al over God die mensen uitnodigt om te eten van alles wat hij heeft gemaakt. En de mens kiest daarna het verkeerde. De mens kiest voor zichzelf. Stiekem een snack. God zei daarvan mag je niet, overal mag je van eten behalve daarvan. En juist datgene kiezen ze. Blijkbaar heeft ons eten, dus gewoon iets heel simpels uit ons dagelijks leven, heeft meer te zeggen dan alleen maar calorieën. Ik weet niet of het zou helpen bij die mevrouw, maar de Bijbel heeft er in ieder geval, dit hielp mij, van het heeft wel wat met ons dagelijks leven te maken. Het afgelopen jaar heb ik gepreekt over dat thema gastvrijheid en ik ben toen geëindigd met deze zin. Gods gastvrijheid bevrijdt mij van een leven waarin ik in het middelpunt gevangen zit. Dus ik zit zelf in het middelpunt en dan zit ik gevangen. En God nodigt ons, meervoud, uit voor een leven in Gods gezin, met Jezus als middelpunt. En dit seizoen wil ik het tweede deel van die zin, God nodigt ons uit in zijn gezin, gaan uitpakken. Daar meer over gaan vertellen. En dan kun je gaan afvragen, ja, waarom dat gezin? Wat doe je? Wat betekent leven in Gods gezin? Hoe ziet dat leven eruit? En daarom heb ik die zin wat aangepast. De volgende dia. Ja. God nodigt ons uit om te groeien. In, door en als Gods gezin. Met Jezus als middelpunt. Het gaat dit jaar dus over de vrijheid die God geeft aan ons om te groeien. En groeien als persoon, als individu, maar ook groeien als gezin, samen groeien. Groeien in Gods gezin, maar ook groeien als Gods gezin. Nou, dat is het thema waar ik dit jaar mee aan de slag wil gaan. En dus vervolgen vorig jaar. En als vertrekpunt ervoor wil ik het boek Galaten gebruiken, of als basis, dat boek gebruiken, Galaten. Dus na de G van gastvrijheid, nu de G van Galaten en de G van groei. En als je er het meeste uit wil halen, dan hoop ik dat je niet alleen gaat luisteren naar de preken, maar dat je er zelf ook mee aan de slag gaat. En zelf aan de slag gaan betekent voor mij zelf Galaten lezen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om zelf ook Bijbel te lezen. Nou, Galaten, dat gaat echt over het hart van het evangelie. Het is een goed begin om bij Galaten te beginnen. Galaten was de lievelingsbrief van Luther. Dus zelf aan de slag met Galaten. En lees er ook wat naast. Lees Galaten en lees er wat naast. Nou, ik heb twee boeken met dezelfde insteek over groei die ik ga gebruiken, die ik je zou kunnen aanraden. Het eerste is Namaakgoden van Tim Keller. En het tweede is Geestelijk Fit van Graham Tomlin. Nou, alle twee goed leesbare Nederlandse boeken. En als je vorig jaar ook mee hebt gelezen, dan heb je ook al wat van Tim Keller en van Tomlin in de kast staan. Dus mooi vervolgen. Dus Namaakgoden en Geestelijk Fit. En wil je er nog meer uithalen, dan kun je er ook mee aan de slag als Bijbelkring. Ga samen als kring Galaten lezen of pak dat thema groei aan de kop. Ik denk dat je er dan meer uithaalt uit zo'n thema dan alleen door te luisteren. Maar goed, Galaten dus. Galaten is eigenlijk een brief. Het is geen, we noemen het een Bijbelboek, maar het is een brief. En dat het een brief is, dat merk je al vanaf het begin. Want Galaten begint ook zoals brieven in die tijd begonnen. Als u terugslaat naar Galaten 1, dan merk je dat. Brieven in die tijd begonnen met de afzender, daarna de geadresseerde en vervolgens een groet. Nou, dat zie je ook gebeuren. Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt. En alle broeders en zusters die bij mij zijn, aan de gemeente in Galatië. Dus hier hebben we de afzender Paulus, met een uitgebreide introductie. En de mensen die bij hem zijn, aan de gemeente in Galatië. En dan volgt de groet. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van God en van onze God en Vader. Hem komt de eer toe in alle eeuwigheid. Amen. Een brief. Een brief van Paulus aan de Galaten. Nou, wie die Galaten waren, dat weten we niet helemaal zeker. Het waren of mensen in het zuiden van Turkije. En in dat geval zijn het de mensen die Paulus op zijn eerste zendingsreis heeft bezocht. Of het zijn mensen wat meer uit het noorden van wat we nu Turkije noemen. En dan zijn het mensen die Paulus op zijn tweede zendingsreis heeft bezocht. Maar hoe dan ook, in alle twee de gevallen waren het mensen die van oorsprong geen christen waren. Het zijn mensen die nog maar net volgeling van Jezus zijn. Dus ook al weten we niet precies is het noord of zuid, het zijn mensen die net volgeling van Jezus zijn. En als Paulus deze brief heeft geschreven aan de mensen in het zuiden, en dan zal ik een andere keer vertellen waarom, maar dan is dit briefje het oudste christelijke document wat we hebben. Dan is het ongeveer geschreven rond het jaar 48. Dus wat we lezen is misschien wel het oudste christelijke document. En Paulus schrijft in deze brief wat het betekent om christen te zijn in het dagelijks leven. En volgens hem heeft dat alles te maken met vrijheid. Galaten 5 vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Twee keer dus, bevrijd om in vrijheid te leven. En in vers 13 ook. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Nou, dan moeten we natuurlijk nog weten vrij waarvan en wat betekent vrijheid, vrij waartoe. Maar het heeft dus alles te maken met vrijheid. En Paulus schrijft deze brief omdat die vrijheid van die Galaten bedreigd wordt. In die gemeente, bij die christenen waren mensen gekomen en die zeiden van ja, het is mooi om christen te zijn, maar je moet je wel houden aan de Joodse wet. Je moet je laten besnijden. Je moet je houden aan de Joodse wetten en verplichtingen. Je bent verplicht om als Jood te leven, als volgeling van Jezus. En dat is de aanleiding voor Paulus om deze brief te schrijven. En daar haakt hij dan ook op in. Nog een keer vers 5, hoofdstuk 5 vers 1. Het is, zegt Paulus, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Het is niet opdat wij ons zouden houden aan de Joodse overlevering. Vrijheid dus. Hij mag de volgende dia laten zien. Nou lopen wij natuurlijk niet zo'n risico dat er iemand bij ons in de gemeente komt die zegt dat we ons aan de Joodse overleveringen moeten houden. Dus het lijkt op het eerste gezicht misschien ver van je bed. Van ja, dat wij ons met z'n allen gaan besnijden, dat gaat niet gebeuren. Maar toch is de verbinding met ons leven snel gemaakt. En dat is denk ik mijn doel voor vanochtend. Dat we gaan zien dat wat Paulus over schrijft goed nieuws is voor ons. Laat ik dat eerste vers wat we bekijken vandaag nog eens wat uitgebreider citeren. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Blijkbaar is je houden aan de Joodse overleveringen niet het enige slavenjuk wat je jezelf kunt opleggen. En Paulus gebruikt het woordje opnieuw. Blijkbaar hadden die gelaten voordat ze christen werden een ander slavenjuk. Blijkbaar lieten ze zich voor die tijd door iets anders beheersen. Maar door wat? Nou, als je met mij terugbladert naar hoofdstuk 4 vers 8. Dan staat het daar eigenlijk gewoon uitgeschreven. Toen jullie God nog niet kenden, waren jullie onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. Dus dat was de situatie. Voordat Paulus kwam, dienden de Galaten afgoden. Beelden, geesten, kaartjes, bomen, beesten. Uitgebreider. Voordat Paulus kwam, waren de goden die die Galaten vreesden. Goden waar hij nooit zo goed zijn vinger achter kreeg. Goden die je lot bepaalden, maar je wist niet zo goed hoe ze dat deden. Hoe zullen de sterren staan? Je weet het nooit. Je krijgt er geen vat op. Hoe zullen de kaarten vallen? Nou, goden die je vreest, die moet je op de een of andere manier bezweren. Want ze zijn onberekenbaar. Nou, die goden dienden ze. Nou, ze hadden natuurlijk ook andere goden. Ze hadden goden die de Galaten iets goeds beloofden. Goden die beloofden dat ze hun dromen zouden vervullen. Nou, aan die goden, die wilden ze niet bezweren, maar die gingen ze aan offeren. Daar gaven ze hun tijd aan, hun geld, hun inspanning, hun energie. Want wie weet, komt jouw droom uit. Dus voordat Paulus naar die mensen kwam, dienden ze de afgoden. Werden ze beheerst door afgoden. In de woorden van Paulus waren ze slaven van nepgoden. Ze werden beheerst door goden die of onheil zouden konden brengen of die gouden bergen beloofden. En nu zijn we bij ons leven aangekomen. Want je kunt bij afgoden natuurlijk denken aan beelden. En we hebben natuurlijk heel veel beelden gevonden uit die tijd. En dan zou het niet zoveel met ons te maken hebben. Maar goden, dat zijn dingen, mensen, machten, ideeën die ons leven beheersen. Denk nog even aan die vrouw uit het begin. Haar leven werd op zijn minst voor een deel beheerst door het gewicht. Of door het feit dat ze niet kon dieeten. Dat beheerste een deel van haar leven. Het was niet zomaar wat. Nee, het lukt mij maar niet om dieeten te houden. Maar waar werd ze nou door beheerst? Misschien door het schoonheidsideaal van de Viva. Misschien hoopte ze dat ze geaccepteerd zou worden. Als ze minder zou wegen, dat kan ook. Dat ze geaccepteerd zou worden door de vriend. Of erger nog, door zichzelf. Het zou kunnen dat het was. Dus twee vragen zijn belangrijk natuurlijk voor haar. Waarom lukt het mij niet om een dieet te houden? Wat beheerst mij dat niet lukt? En het tweede is, waarom wil ik het? Waardoor word ik beheerst? Word ik beheerst door acceptatie? Als ik geaccepteerd word dan? Nou, je zou kunnen zeggen, als dat haar motivatie is, dan is acceptatie haar God, haar afgod. Want acceptatie bepaalt haar leven. En ze dient die God door te diëten. En het lukt maar niet. En zo zijn er natuurlijk nog wel veel meer machten die ons leven kunnen beheersen. Ik weet zeker dat er hier heel veel mensen zijn die worden beheerst door hun agenda. En zo druk. Je wordt beheerst door je agenda. Of je wordt beheerst door je baas. Of je wordt beheerst door je verslaving aan internetporno. Of je wordt beheerst door je emoties, je krijgt ze maar niet onder controle. Je kan beheerst worden door je lichamelijke gebreken, doordat dat niet lukt. Of door je verlangen naar macht en controle, macht over je lichaam, macht over, gewoon over je leven. Je wordt beheerst door gebrek of door verkeerde vrienden. En weet je, dan kunnen we wel zeggen dat we op God vertrouwen, maar ondertussen is een appeltje voor de toast op je bankrekening wel heel erg handig. Kijk, er is niks mis met een agenda. Maar hij moet niet je leven beheersen. Er is niks mis met emoties. Het is heel goed om emoties te hebben, maar als ze de baas over je zijn. Nou, al die dingen, die mensen, die machten en die ideeën die ons leven kunnen beheersen of voor een deel bepalen, nou, die noemt de Bijbel afgoden. Afgoden omdat ze ons leven beheersen. Afgoden omdat ze onheil brengen. Of geluk beloven. Afgoden omdat we denken dat we ze nodig hebben. Afgoden omdat we denken dat ze sterker zijn dan ons. Of dat soms ook echt zijn. Afgoden omdat wij ze dingen toedichten die alleen God toekomen. Namelijk macht en bevrijding. Leven en aanvaarding. Daarom noemen we het afgoden. En zou het niet mooi zijn als je niet meer beheerst werd door je agenda? Of als je niet meer beheerst werd door mislukte diëten? Zou het niet mooi zijn als we niet meer beheerst worden door geroddel onderling? Of door ergernis? Of door de tv? Als dat stomme geld wat minder belangrijk zou zijn, omdat je er of te weinig of juist te veel van hebt. Als je daar vrij van zou kunnen zijn, zou dat niet mooi zijn? Als dat je leven niet meer beheerst. Als je daar vrij van zou zijn. Nou, ik hoop dat het nu over ons gaat. En dan zegt Paulus: Christus heeft ons bevrijd. Opdat wij in vrijheid zouden leven. Dit is dus waar het evangelie over gaat. Over vrijheid van deze afgoden. Dat Jezus sterker, groter, mooier, beter is dan al die andere machten die ons leven kunnen beheersen. Dat is het evangelie. En deel 2 van het evangelie is dit. Dat we ontzettend geneigd zijn om er niet op te vertrouwen. En dat is ook wat Paulus zegt. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand, laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En in hoofdstuk 4 vers 8, precies hetzelfde. 4 vers 8 zegt Paulus, toen jullie God nog niet kenden, waren jullie onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn? Hoe is het dan toch mogelijk dat jullie, die God hebben leren kennen, meer nog, door God gekend zijn, dat jullie opnieuw tot die zwakke en armzalige machten wenden en jullie daaraan als slaven onderwerpen willen? Jullie, zegt hij tegen de Galaten, jullie houden je werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren. Dat betekent het voor de Galaten. Bevrijd en nu toch weer onderworpen. Nou, voor ons betekent het waarschijnlijk iets anders, maar het resultaat is hetzelfde. Heel veel christenen zeggen dat ze op God vertrouwen. Maar in de praktijk van alle dag. Nou, volgens mij is Galaten dus interessant voor ons. Om te bekijken, wat is die vrijheid? Hoe worden we bevrijd? Dus hoe gaan we verder? Nou, ik wil dit seizoen met jullie gewoon concreet maken wat voor vrijheid Jezus geeft. En wat het doel is van die vrijheid. We hebben daar al wat over gelezen, maar hoe worden we vrij en wat is het doel? Ik mag de dia nog even laten zien. En we gaan ook kijken hoe we daar als gezin samen in kunnen groeien. En ik gebruik expres die drie woorden. In, door en als Gods gezin daarin groeien. En we gaan die belofte dat Christus ons heeft bevrijd, dus maar gewoon toepassen. Op de onderwerpen die ik heb genoemd. Ik weet nog niet precies welke. Ik heb voor mezelf een rijtje opgeschreven. Agenda's, emoties, uiterlijk, beperkingen, geld, seks. Zeg maar, gaan we gewoon maar toepassen. Dus dit is wat we gaan doen. Nou, en voor deze week, nou, misschien kunt u zelf aan de slag. Ga nou eens na, wat zijn de afgoden in mijn leven? Waar droom ik over? Waar fantaseer ik nou van? Of waar ben ik doodsbenauwd voor? Als dit gebeurt, nou, dan stort mijn hele leven in. Waar geef ik mijn geld aan uit? Waar gaat het nou zo makkelijk? Bespaar hierop en als het daarover gaat, hup, zo eruit. En waar word ik bang voor? Of boos, onbeheersbaar? Dus die vier vragen. Wat zijn mijn afgoden? Je dromen of nachtmerries waar je geld aan uitgeeft. Waar je bang of boos van wordt. Maar bovenal hoop ik natuurlijk dat je naar huis gaat met die belofte. In je achterhoofd, die belofte. Christus heeft ons bevrijd. Opdat wij in vrijheid zouden leven. Met die belofte naar huis. Amen.